Lokale omroep Baarle. Lokale omroep Baarle. Te gast bij.
Goedenavond luisteraars, het is weer donderdagavond 7 uur en dan maken wij in de regel een nieuwe uitzending van Te Gast Bij. En de laatste tijd bent u van ons gewend dat we dat om de 2 weken doen. En vorige week hebben we een nieuwe uitzending gehad en vandaag weer. En de reden daarvoor is dat we een gastpresentator bereid hebben gevonden om een keer een aflevering met ons te maken van Te Gast Bij. Welkom Johan Staes.
Dankjewel.
We hebben het er net even over gehad. Misschien wil jij je in het kort even voorstellen aan onze luisteraars voor degenen die jou niet kennen.
Ja, Johan Staes, ik ben net zoals jij een inwoner van Baarle-Nassau. En overdag werkzaam bij een bekende bank, waar sommigen mij ook wel van kennen. En ik heb natuurlijk heel vaak op de radio geweest, maar dan meestal aan de andere kant van de tafel toen ik nog in de gemeenteraad zat. Maar dat is ondertussen alweer wel 20 jaar geleden. En ik heb altijd wel iets met radio maken gehad. Ik heb het nooit gedaan, dus... Toen ik toevallig jou tegenkwam en jij me vroeg, wil je een keer gastinterviewer zijn, heb ik onmiddellijk met plezier ja gezegd.
Nou, ik ben heel blij dat jij hier bij mij aan tafel zit. En we hebben samen de gasten uitgekozen. Bij ons aan tafel is al aangeschoven Mark Sprangers. Ik heb hem overal aangekondigd als directeur van de gevangenis in Merksplas. Maar dat is fout, Mark, hè?
Dat is niet juist.
Ja, nee. U bent de voorzitter van het Gevangenismuseum, heb ik net gehoord.
Ja.
We gaan met u praten zo meteen over de tentoonstelling Vrij en Onvrij. Want dat was de aanleiding voor de uitnodiging. Maar we zijn ook zeer geïnteresseerd in Wortel, in de kolonie en de landloperskolonie, moet ik zeggen. En wat daar vroeger allemaal gebeurde. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Bij ons in de studio is ook al gearriveerd Rian Vuzenek. Normaal is dat mijn collega-presentator, maar hij is vandaag gast en komt vertellen over de Johannes en de Matthäus Passion, waar hij... aan deelneemt als gast, projectkoorlid. En dan verwachten we straks nog Immy en Jan Zegers uit Baarle-Nassau. Zij hebben vorig jaar een reis gemaakt naar Moldavië. Een klusreis was het. En daar hebben ze ouderen en zieke mensen geholpen. En we gaan met hen daarover praten, want ze willen allerlei initiatieven ontplooien om daarmee door te gaan. Dat is allemaal heel interessant. Maar we beginnen met de tentoonstelling en het Gevangenismuseum van Merksplas, want daar bent u het meest bij betrokken, meneer Sprangers.
Ja, inderdaad. Ik ben al een aantal jaren voorzitter van het Gevangenismuseum. Een organisatie die volledig werkt op vrijwilligers, maar toch jaarlijks kan rekenen op nu al 7.000 à 8.000 bezoekers per jaar. En wij organiseren elk jaar een specifieke tentoonstelling, een tijdelijke tentoonstelling, met als thema vrijheidsberoving. En de tentoonstelling past daar ook nu weer in.
Misschien toch wel goed, Mark, om voordat we naar de tentoonstelling gaan, dat je ons nog iets meer kunt duiden wat er nou zo specifiek is aan de kolonies in Wortel en Merksplas. Misschien ook hoe dat ze ontstaan zijn.
Het is eigenlijk een Nederlands idee. Dus in de tijd dat we nog verenigd waren, de Verenigde Nederlanden.
Voor 1830 dus.
Kwam een generaal op rust terug naar Nederland vanuit Indonesië. En die heette Johannes van den Bos. En die bracht ideeën mee over opvang van arme en werkloze mensen. Door hen eigenlijk via arbeid terug een zinvol leven aan te bieden. En hij kom met dat idee gemakkelijk terecht bij de Oranjes. En hij vond gehoor. En het Koningshuis investeerde in het noorden en in het zuiden. Dus er werden grote stukken grond aangekocht, waarbij dan gebouwen werden neergezet waar arme landlopers, bedelaars, werden verzameld. En het begon eigenlijk met een project dat vooral was gericht op landbouw. Nu, in die tijd maakte men het onderscheid tussen een vrije en een onvrije. En daar zie je eigenlijk al onmiddellijk de tegenstelling die op het erfgoedvlak naar voren geschoven wordt. Je had kolonies waar arme gezinnen werden bijeengebracht en waarbij een complex ontstond van kleine boerderijtjes. Die kregen allemaal een gelijk stuk grond. Ze kregen ook materiaal om de grond te bewerken, een kleine veestapel. En dan moesten de mensen eigenlijk proberen om met eigen middelen terug hun vrijheid af te kopen. Nu, de onvrije kolonies waren meer militair georganiseerd, strakker. En een mooi voorbeeld in Nederland daarvan is Veenhuizen.
Ja.
Nu, in het zuiden van Nederland werden ook twee kolonies gesticht. De vrije was die van Wortel en de onvrije was die van Merksplas. Merksplas was een complex waar ongeveer 1000 personen konden terecht konden en waarbij dus eigenlijk militairen instonden voor de bewaking. De mensen die moesten werken, die leefden aan de binnenkant, dus van het gebouw. De bewakers en de directeur en de personeelsleden werkten aan de buitenrand en woonden aan de buitenkant van het gebouw.
Het was eigenlijk een idealistisch, eigenlijk een prachtig project, hè?
Ja.
Ja, semi-communistisch misschien wel, of een kolgrasachtig, hoe je het zou willen noemen. Maar het is niet gelukt, hè?
Nee, het is eigenlijk niet gelukt om de eenvoudige reden. Veel van die mensen die werden geplaatst in de kolonie, zoals ze genoemd werden, kwamen uit de stad. En hadden nog
geen
nooit...
Geen boerenachtergrond ook niet.
Die hadden geen landbouw- of boerenachtergrond. En die hadden, bij wijze van spreken, nog nooit een eg of een spade of een ploeg van dichtbij gezien. Het enige wat ze zagen in de stad waren paarden die een koets voorttrokken, maar dat was het dan ook. En de mensen konden eigenlijk niet weg met de landbouwtechnieken en heel veel oogsten zijn dan ook mislukt. Er werden verkeerde planten aangekocht, het plantgoed was slecht en heel vaak mislukte dus het idee erachter, namelijk met de opbrengst van de oogst, het zaakje een beetje rendabel maken.
Ja.
Want de, laten we zeggen, de economische toezicht op het ganse systeem werd gehouden door de Maatschappij voor Weldadigheid. Dat was eigenlijk
een mooie naam.
Overkoepelende orgaan. Ja. Ja.
En dan zien we eigenlijk dat het niet lukt. Dan krijgen we nog de splitsing van België en Nederland in 1830. Ja. Ik heb uw brochure gelezen, dat ik dat zo goed weet. En dan zien we dat het mislukt. En dan vervolgens komen op een gegeven moment ook de gevangenissen. Hè? Want dan komen we al dichter bij vrij en onvrij.
Ja.
We hadden natuurlijk al de situatie in Merksplas.
Ja.
Maar dan wordt het ook door de Belgische overheid gebruikt.
Ja, dus vanaf de tweede helft 19e eeuw ziet de Belgische overheid dan toch dat er ergens wel mogelijkheden zitten in de opvang van landlopers en bedelaars. Want aanvankelijk waren ze echt de Hollandse ideeën, de progressieve ideeën van de Hollanders, waren ze niet genegen. Maar het is pas veranderd vanaf, laten we zeggen, ik zal het afronden, 1870. En dan zijn al die oude gebouwen opnieuw in gebruik genomen en zijn er ook een groot aantal nieuwe gebouwen geconstrueerd en is men eigenlijk terug opnieuw begonnen met dat systeem. En het is ook altijd weer belangrijke landbouwactiviteit gebleven. Alleen Merksplas was wel een verschil. Daar kwam ook andere industrie, zoals textiel, smederij enzovoort, houtbewerking, dat kwam er dan nog bij. Ja,
ja, ja, en eigenlijk vanaf dat moment, toen op een gegeven moment zijn ook de gevangenissen opgericht.
Vanaf de jaren 30 is er een soort mengvorm ontstaan tussen gewone gedetineerden, gevangenen.
En landlopers.
Landlopers, ja. Ja.
Die zijn lang, de wet van de landloperij.
Lang gecombineerd nog geweest. Ja.
Ja, ja. Want die wet is eigenlijk pas afgeschaft in België.
1993.
Dus vrij
dat is nog niet zo lang geleden. Hè?
Nee. Dus de Raad van Europa heeft België toen veroordeeld, omdat mensen werden opgesloten om de eenvoudige reden van armoede. Dus armoede, dus bedelarij en landloperij, zolang die wet bestond, zat eigenlijk in het strafrecht. En de beslissing om iemand te plaatsen in een van de kolonies in Wortel of in Merksplas lag bij de politierechtbank. Ik denk dat in Nederland ook wel datzelfde bestaat. Hè? Dus de gradatie in de verschillende rechtbanken en het was een bevoegdheid van de politierechtbank.
En uiteindelijk, als we nu de situatie nu kijken, we komen dichter bij de tentoonstelling, hoeveel instellingen zijn er nu nog actief, als ik het zo mag zeggen, Wortel?
Je hebt er eigenlijk drie.
Drie?
Twee gevangenissen, dus de gevangenis van Wortel en die van Merksplas. Maar je hebt ook nog een gesloten centrum voor illegalen. Dat zijn mensen die illegaal op het grondgebied zijn En die dus eigenlijk daar verblijven in afwachting van verwijdering. Dat is een gebouw waar vroeger eigenlijk, dat waren vroeger de gemeenschapszalen waar de landlopers zaten. In de plaatselijke dialecten noemt men dat de buitenblokken. Omdat die vier grote woonblokken waren eigenlijk afgezonderd van de gevangenis. Die lagen aan de overkant van de weg. En dat noemt men dan de buitenblokken. En daar zijn nu...
Asielzoekers eigenlijk, noemt het in Nederland.
In ondergebracht. Ja, en ongeveer een 150.
Is dat in Merksplas of is dat ook in Wortel en in Hoogstraat?
Nee, alleen in Merksplas.
In Merksplas, ja. En die mogen ook volgens mij buiten lopen of buiten de poort?
Nee, dat is een gesloten centrum.
Oh, dat is gesloten?
Ja.
Die zijn al uitgeprocedeerd.
Ja, inderdaad.
Oké, ja. Ja, oh, dat staat ook hier in de informatie die we hebben gekregen, inderdaad. Nou, dan staat er op de brochure staan ook hele mooie beelden en een foto van een kunstenaar. Hoe bent u er dan bij gekomen om elk jaar een expositie te maken? Dat organiseert u met het museum, denk ik, of is dat ook vanuit de gevangenis geïnitieerd?
Het is wel in samenwerking met heel wat organisaties dit jaar. Ja. Als ik die allemaal moet gaan opsommen, dan heb je een kleine telefoonboek, dus ik zal dat maar niet doen. Maar het is ook in samenwerking met de gevangenissen. Dus er zijn bepaalde kunstwerken die zich bevinden achter de veiligheidsafsluiting.
Maar dat mag je niet
dat
komen.
Mag je niet, die kan je niet aanraken, want je kan er niet bij. Dus die kunstwerken staan in de onvrije zone.
Hè? Is dat bewust zo gekozen?
Dat is bewust zo gedaan om het contrast een beetje te versterken.
En die kan je dan van buitenaf door het hek bekijken?
Ja, inderdaad. En er staat een kleine identificatieplaquette bij, waarmee je dus kunt zien van wie het is en wat het voorstelt.
Ja. Ja. Zijn het allemaal beelden? Want er staan vooral foto's van beelden in de brochure.
Voornamelijk beelden. Ja. Maar er zijn ook constructies in ijzer. Er is ook een puzzelstuk, dat zijn grote zuilen in onderdelen aan elkaar gemaakt. Er zijn ook drie glazen zuiltjes. Er is van alles te zien.
En het is een wandeling, begrijp ik dan. Je moet wel.
Het is op het terrein van de site in Merksplas. Dus eigenlijk de oude site van de Grote Hoeve. Je hebt daar nu ook op dit ogenblik het bezoekerscentrum. En de nieuwe brasserie die al een tijdje geleden geopend is. En op dat binnenplein staan de meeste beelden. Maar je hebt dan tussen de kapel en de brasserie heb je nog een hele wandelzone en een parking. En daar staan ook nog een aantal monumentale beelden.
Maar je moet dan ook de weg oversteken om naar het penitentiair centrum te lopen om te gaan kijken.
Je moet wel een kleine omweg maken dan. Ja.
En wie mag er poseren?
Wat blief?
Welke kunstenaars mogen poseren?
Dat is eigenlijk een beetje het initiatief van de curator. Hè? Dus de curator is Jeff van Leeuw. En dat is een beeldhouwer uit Vosselaar, vlakbij Turnhout. En Jeff is een man die zijn netwerk wel kent. Want die heeft eigenlijk al de tentoonstellende kunstenaars, beeldhouwers en anderen, heeft hij eigenlijk allemaal voor ons gecontacteerd. En overtuigd om deel te nemen. Maar er is geen selectie gebeurd vooraf. Het was gewoon wie bereid was om mee te doen. En het is ook kosteloos. Dus de beeldhouwers exposeren hun beeldhouwwerken gratis en voor niks.
En doet Chef dat elk jaar? Of is dat specifiek
dat
voor deze ene tentoonstelling?
Ja. Maar niet elk jaar, omdat het natuurlijk altijd ook wel een hele organisatie vergt. En je ook een vereniging of een organisatie moet vinden die bereid is om het in elkaar te steken. Hè?
Ja.
Nu, wat Chef wel een paar keer al gedaan heeft, met veel succes, is een beeld ter plaatse kappen. Dus waarbij het publiek dan eigenlijk kan volgen, dag in dag uit, hoe hij vordert met het beeld dat hij dan in opdracht van een gemeente of een bepaalde opdrachtgever maakt. Dat is nu niet het geval, want we hebben geprobeerd om een koper te vinden voor een monumentaal beeld, maar het is ons spijt genoeg niet gelukt.
Maar hij is wel aan het kappen?
Ja, nee, nu op dit moment niet, maar in de vrije tijd natuurlijk wel.
Ja, maar niet ter plaatse.
Niet ter plaatse, nee.
Ja, ik lees hier, u zei er zijn een heleboel instanties bij betrokken, departement cultuur, jeugd en media, van de Vlaamse overheid, de federale overheidsdienst, justitie, Binnenlandse Zaken, Centrum voor Illegale, Stadsbestuur van Hoogstraten, Gemeentebestuur van Merksplas, Toerisme Provincie Antwerpen, Erfgoed Noorderkempen, Natuurpunt Markvallei. Want gaat een deel van de wandeling ook naar de Klapekster of niet?
Ja, inderdaad. Dat is ook een deel van de tentoonstelling. Hè?
Ja.
Dus Wortel en Merksplas. Wie dat wil, kan de fiets pakken of het kan zelfs te voet. Want zo vreselijk ver ligt het allemaal niet uit.
En heb je dan een brochure met een plattegrond erin? Want die groene brochure...
Er is een catalogus waar dus alle beeldhouwers en artiesten in vermeld worden met een korte omschrijving, een foto van één van hun beelden en ook een kleine routebeschrijving.
Ja.
En die catalogus is wel te koop, dus die moet je ter plaatse, is er permanentie voorzien. En dan kun je daar de catalogus kopen.
Ja. En hoeveel beelden staan er in totaal?
Dat zijn er in totaal een stuk of 70.
Oh, dat is veel.
Ja. Dat is veel.
Ja. Kan je dat makkelijk in één middag bekijken? Of?
Ja. Want in Merksplas staan ze allemaal geconcentreerd.
Bij
dezelfde oppervlakte, in Wortel idem dito. Dus het is allemaal binnen handbereik eigenlijk te bekijken en te bewonderen.
En je zou ook met de auto van de ene naar de andere locatie kunnen rijden?
Ja, kan je ook
rijden,
heel gemakkelijk.
Ja, ja, ja.
En er zijn ook pijlen aangebracht. En er is ook een laten we zeggen, een affichevormige grote doek in een kader gespannen, waar ook het logo van de tentoonstelling met dat beeldje ook te zien is.
Ja. En wie heeft de titel gekozen, Vrij Onvrij? Want vind je wel heel
dat
goed
heb ik gekozen.
Vanwege
de tegenstelling.
Ja,
zoals jullie ook zo mooi schrijven, dat aan de ene kant zitten daar nog heel veel mensen vast. Hè?
Ja, inderdaad.
Waarschijnlijk tegen hun wil. En aan de andere kant worden de toeristen...
Wow, tegen hun wil, ja. Ze hebben er wel voor gezorgd, natuurlijk.
Ja, ja. Dat klopt niet dat iemand is die graag vast.
Nee, dat klopt.
In die zin, hè. Ja. Dus er zitten heel veel mensen toch vast, hè, onvrij.
Ja,
en tegelijkertijd, ook met zo'n expositie, worden er heel veel mensen uitgenodigd om daar als toerist, om het zo maar te zeggen, te komen. Ja. En die tegenstelling en misschien ook wel die spanning die de onbewust oproept, nog eens geaccentueerd door die beelden achter het hek te zetten.
Ja,
daar is in ieder geval
heel
over
bijzonder.
Nagedacht.
Ja, ik vind het.
Ja, dat was ook een beetje de bedoeling om mensen een beetje bewust te laten worden van de tegenstelling tussen twee werelden,
hè,
waar je vrijheid beperkt is en waar je alle vrijheid hebt.
Ja.
Aan de ene kant kun je gaan eten, drinken, wandelen, fietsen, en aan de andere kant zit je vast.
Ja.
Zo simpel is het.
Ja.
Ja.
En er staat een heel mooi beeld, als ik dat nog mag zeggen, van een student van de academie in Anderlecht bij Brussel. En dat is een beeldje, dat is eigenlijk een soort van verpakking met een strik rond. En het thema van het beeldje is opgeborgen dromen. En dat beeldje staat nu net achter de afsluiting van het Centrum voor Illegale. Dus mensen die op zoek zijn geweest naar een beter leven, maar hun droom dus moeten opbergen, omdat ze... Ja. Daar vastzitten in afwachting van de verwijdering van het grondgebied. Dat kan niet toepasselijker eigenlijk.
Ja, heel toepasselijk. Dus, misschien de laatste vraag. Hoe lang de expositie, ook een beetje hoe lang het duurt en wanneer de expositie te bekijken is.
De praktische informatie,
De tentoonstelling is nog geopend. Het is het laatste weekend van maart zijn we opengegaan. 30, 31 maart. En ze loopt tot 30 juni. En 30 juni is een zondag, dat is de laatste dag.
En
dus
elke
drie
dag
maanden.
Kunnen mensen elke dag
komen kijken?
Het
is gratis toegankelijk, je kunt er vrij naartoe. Dus voor iedereen van harte welkom.
En op twee locaties kun je die catalogus kopen. Als je die informatie wilt hebben bij het Klapekster in de Wortelkolonie. En aan de Kapelstraat 10 in Merksplas, dat is uw gevangenismuseum, denk ik, hè?
Dat is eigenlijk het adres van de brasserie.
De brasserie,
omdat daar de mensen permanentie doen. Omdat daar ook de beelden zich bevinden.
Ja.
Ja, en daar kun je aan die mensen kun je de nodige uitleg vragen. Ze kunnen je wat wegwijs maken. En ik zou zeggen, allen daarheen. Hè.
Ja. Ja, nou heel hartelijk bedankt, Mark, dat u hier naartoe bent gekomen om deze informatie aan onze luisteraars door te geven. En veel succes met de tentoonstelling. Ik hoop dat er heel veel mensen komen. Is het al druk geweest, nog een laatste vraag?
Het is nog aan het opstarten. En het weer was nog niet altijd ideaal.
Nou, zijn nog twee mooie maanden in het verschieten. Dus,
Ja, en concurrentie van de Ronde van Vlaanderen is altijd lastig.
Inderdaad.
Maar er komen nog veel, goede dagen.
Allemaal inderdaad. Naar Wortel en naar Merksplas, zou
mooi
ik zeggen.
Mooi initiatief.
Voor de tentoonstelling, ja.
Bedankt ook.
Ja, hè? Dank u wel.
Ja, dank u wel.
Satelliet Suzy, telkens als ik u zie, schijnt jouw licht over mijn planeet. Hoe hoger je staat, hoe mooier je heet, o Suzy. Je draait wat rond me heen, zo hoog boven de wolken, eenzaam en alleen. Vangt daar vast veel zon, als ik dat toch eens kon. Satelliet Suzy, de wereld is in ruzie. Blijf voorlopig nog even weg, je bent hier niet nodig. Kom als ik zeg, o Suzy. Hoe mooier je heet, o Suzy. Lanceer jezelf naar mij, zo dwars doorheen de lucht. Die gaat voor jou opzij, leven is een vlucht. Straling is berucht. Satelliet Suzy, ik maak me geen illusie. Snelheid ligt voor mij veel te hoog. Zoals je daar vliegt, verlies je mij uit het oog. Jij daar boven Afrika en ik hier in dit land. Ziet de halve wereld en ik zwaai eens met mijn hand. Ik zwaai eens. Satelliet Suzy, telkens als ik schijnt jouw licht over mijn planeet. Hoe hoger je staat, hoe mooier je heet, o Suzy. Wereld is in ruzie. Blijf voorlopig nog even weg. Je bent hier niet nodig. Kom als ik zeg, o Suzy.
Luisteraars, dit is nog steeds te gast bij de lokale Omroep Baarle. Inmiddels zijn onze tweede gasten aangeschoven. Welkom Immy en Jan Segers. En onze gastpresentator is ook nog niet in gillend weglopen.
Goedenavond.
Goedenavond. Jullie hebben in 2018 een hele mooie reis gemaakt. En daar heb ik jullie ook over geïnterviewd, naar Moldavië. En toen zei Johan, ik ben naar de bingo geweest bij Jan Segers. Ik denk, bingo bij Jan Segers? Ja, want die is met allemaal nieuwe dingen bezig, want die wil weer naar Moldavië. En toen ik jullie interviewde, toen zei je van, we zijn nog aan bedenken wat we nog meer kunnen doen. Maar die plannen hadden nog geen vorm gekregen toen. We moeten denk ik bij het begin beginnen, want ja, ik heb jullie ooit geïnterviewd. Ik ken het verhaal, maar niet alle luisteraars weten misschien waar jullie naartoe geweest zijn, waarom jullie daar naartoe geweest zijn. Immy, wil jij er eens iets over vertellen?
Wij camperen al een jaar of 40 en we hebben al heel veel gezien en gereisd, na ons pensioen vooral. En toen op een gegeven moment kwamen de gidsen weer binnen van groepsreizen. En het jaar daarvoor hadden wij een groepsreis gemaakt. Dat was niet Jan zijn ding, maar uiteindelijk hebben we het toch gedaan. En dat was zo geweldig, naar Albanië, Montenegro, Macedonië en zo. En toen zei ik, we kunnen nog wel eens een groepsreis maken. En toen kwam de gids uit met de reizen dan. En toen hadden we gekozen voor een rondreis naar Roemenië. Maar we wilden boeken en die zat helemaal vol. Want we konden met 20 campers mee. En toen zagen we in de boek staan een reis klussen. Camper en klussen, zo was het. In Moldavië. Ik zeg, nou Jan, net iets voor jou. Want ze gingen klussen bij de ouderen in Moldavië. In het binnenland, huisjes die een beetje opgeknapt moeten worden, zeg maar. En Jan was meteen enthousiast, ingeschreven en we konden mee. Dus toen, zo is het verhaal begonnen.
Ja. Naar het armste land van Europa.
Klopt, ja. Daarom
ja, en voor wie Jan Zegers niet kent, u zegt al van klussen, dat is net iets voor Jan. Ja. Maar Jan is van huis uit timmerman, zeg ik je oneerbiedig. Ja, ja. Maar,
nee, timmerman.
Nou, dat is een mooi beroep, hè?
Ja. Ja, inderdaad. Ik heb het altijd graag gedaan en ik doe het nog graag. Ja. En zo zijn wij dus in Moldavië terechtgekomen. Nou, we hebben daar meegemaakt hebben, zijn we dus helemaal van aangedaan. We hebben zoveel meegemaakt daar, dat we dus gezegd hebben tegen elkaar, we gaan weer terug. En vandaar dus dat we bezig zijn met van alles te organiseren om wat centjes extra mee te kunnen nemen straks. Voor die mensen daar een klein beetje te kunnen helpen.
Misschien toch een klein stapje terug. Dan moet ik erbij zeggen, toen Jan net terug was van Moldavië, toen kwam ik hem tegen op straat. En dus ik informeer dan wel eens waar hij geweest is. En na een uur stond ik er nog. En we hebben nu maar een kwartier, hè? Dus dat, ja. Dat wordt al een hele uitdaging, Jan. Kun je iets beschrijven? Want Amy vertelt het ook, jullie, je hebt eigenlijk ingetekend op om huisjes op te gaan knappen voor ouderen in Moldavië.
En het is ook een vakantie eigenlijk, hè?
Ja, van de eerste week wel. Ja. Eerste week vooral, maar dan niet meer, hoor. Echt niet.
En, maar wat tref je dan daar aan? Want jullie zaten misschien niet in de hoofdstad, dat weet ik niet.
Nee, dat is in Moldavië, je hebt al verteld, het armste land van Europa. Je gaat werkelijk 100 jaar terug in de tijd. Er zijn geen campings, er zijn geen voorzieningen, er zijn geen harde wegen. De hoofdwegen dus wel, maar op het buitenland, het buitenplatteland is dat allemaal niet. We hebben daar gelogeerd bij een boswachter in een bos en die man heeft ons perfect verzorgd. Hij had speciaal voor ons daar banken gemaakt van hout en een dakje waar we s'avonds even konden overleggen met elkaar. We hadden een zogenaamd toilet, moeten wij je voorstellen, een gat in de grond met een plank erboven.
Er is geen riolering? Er is geen riolering?
Nee. Om een idee te krijgen voor de mensen van hoe arm dat land is, die mensen op de buiten. Er is, moeten wij voorstellen, dat je een huisje woont, er is geen harde wegen, er is geen waterleiding, er is geen riolering, er is niks.
Hebben ze wel stroom?
De meesten hebben wel stroom.
Ja. In de stad ook wel, hè?
Daar maar zolang je dus geen waterleiding hebt, kun je ook geen wasmachine hebben.
Nee.
Kun je niet douchen.
Nee,
dat soort
nee.
dingen allemaal.
Nee.
De beste nog buitenaf. Die hebben een put in de tuin. Die kunnen 's morgens gewoon achter de tuin een emmer water met zo'n lieren mogen takelen. En die staan dan op het kastje. En dan moeten ze dus heel de dag van doen. Koffie zetten, eten koken, enzovoort, enzovoort. En de slechtere, die moeten zelfs met een emmer aan het einde van de straat in die dorpjes. En dat is een gemeenschappelijke put. Op zijn beurt een emmer of twee emmers water. En dan moeten wij je voorstellen, oude mensen, gebrekkige mensen, slechte wegen, in de winter, ijskoud. Ga er maar aan staan. Je gaat werkelijk 100 jaar terug in de tijd.
Ja, en jullie gingen dan eigenlijk om die huisjes van die allerarmste mensen, daken te repareren en de ramen. Wij
hadden dus samen van tevoren, en nu ook weer, wij leggen zelf dus een behoorlijk bedrag uit.
Met 10 koppels zijn wij, hè? Ja. En 10 koppels samen die doen dan, hè?
Ja, wij leggen per man dus een behoorlijk bedrag op tafel.
Maar dat was vorig jaar, of is dat nou dit
dat
jaar weer?
Weer? Dat is nu weer hetzelfde, ja.
Hebben jullie met z'n tienen besloten om daar weer, niet jullie alleen?
Ja. Wij zijn de enige twee van die groep van vorig jaar die mee teruggaan.
Okay.
Voor de rest was het echt te zwaar. Maar ik moet erbij zeggen, ik was vorig jaar ook maar de enige bouwvakker van heel de groep. Er waren een hele hoop aardige mensen bij, voor wie het eigenlijk wel ontzettend zwaar was.
Ja.
Maar ik vond het zo geweldig.
Zwaar qua werk of qua psychologische belasting?
Ja, alles bij elkaar. Weg aantreft je van, dat is, ja, ik heb vertellen zelf, we hebben al lang gepraat. Als ik begin te praten, zitten we hier morgenmiddag nog. Maar het is zo'n armoe, zo'n ellende. Ja, als ik jou vertel, we hebben op een plaatsje gewerkt, dat een man op een bed slaapt, waarvan de matras bij zijn hoofd van een hoek finaal weggerot was.
Ja.
Waarom? Omdat er boven zijn hoofd een lek was in het dak. Er zijn geen centen of iemand die dat kan repareren. Ja. Moeten wij je voorstellen. En nu ligt die man aan de hoort en dan klim ik op het dak en binnen een half uur is dat gerepareerd.
Ja.
En dat is zo fijn, eigenlijk zo weinig, zoveel voor die mensen kunnen betekenen.
Ja. Je vertelde ook dat verhaal van die mevrouw dan, die dat was eigenlijk vrij laat in het traject nog, dat er nog, dan namen ze jullie mee naar een huis, waar dat die eigenlijk ook een vrouw eigenlijk letterlijk lag te creperen. En dat jullie eigenlijk haar verhuisd hebben. En toen in 2 dagen tijd, of in ieder geval een hele korte tijd.
Nou, ik weet niet bedoeld, dat is Maria. Dat was ons laatste project dat wij gevraagd werden. Maria was een vrouwtje. Ze zijn meestal de mensen waar wij voor gaan werken, zijn jonger als wij. 68 jaar was het vrouwtje. En eerder dan de pech dat ze dan valt. omdat het zo slecht is. De wegen zijn zo slecht, alles is slecht rond het huis. Het huis was slecht. Mensen was sinds een jaar weduwe, is gevallen, heeft de heupen gebroken. Het huis was niet bekwaam om in te wonen. En de vrouwke is terechtgekomen, werkelijk, letterlijk, achter in een varkenstal. Troffen we dat mensen aan. En wij werden gevraagd, daar moet ik er dan misschien bij vertellen, die projecten komen tot stand, omdat er dus daar vanuit het centrum een verpleger en een sociaal werkster, die bezoeken per week in de omgeving zo'n 40-tal mensen. En die komen dus bij al die schrijnende gevallen uit en die beslissen op een gegeven moment, daar is het grootste, de nood het hoogste, daar moet geholpen worden. Maar dit was ook zo'n geval, daar moest iets gebeuren daar. Bijvoorbeeld het geval, Maria had een dochter, die woonde in Strachen, in het dorp zelf, heeft 3 zwaar gehandicapte kinderen van 3 verschillende mannen.
Mm.
Die ging dus, die probeert daar te overleven ook, want vrouw staat toch alleen met de 3 gehandicapte kinderen, probeert in Strachen elke dag op pad te gaan van, luister eens, kan ik ergens iets werken, kan ik iets verdienen? Dan moet ze elke dag ongeveer 3 kilometer te voet lopen naar de moeder om een keer gaan te verzorgen en weer terug naar de plaats waar ze dan woont, hè, om dus zo te overleven. En toen werd ons gevraagd om dat huisje dusdanig op te knappen, omdat Olga, heette ze, met haar kindjes in dat huisje kon komen wonen.
Bij moeders.
Bij moeders, om moeders te verzorgen. Nou, dat was dus een hartstikke mooie ding. Wij zijn dan met 6 mensen opgevlogen en we hebben dat mooi opgeknapt.
Ja.
Ja, en op het moment, wij zijn al vaak op vakantie geweest. We hebben ooit al veel gezien en veel meegemaakt en veel plezier gehad. Maar op die moment toen wij daar klaar waren met ons klus en Iwan, de verpleger, achter naar de varkenstal ging, moederke op zijn armen pakte en als een baby op zijn armen met de moederke door die tuin kwam gewandeld.
Ja.
Ze vervolgens in het huisje dat wij opgeknapt hadden en het bedje dat we er neergezet hadden, in dat bedje te leggen, toen brak het bij niet.
Ja.
Het is een beetje gebeurd.
Ja. Nee, en daar word je misschien als luisteraar al emotioneel van. En Maar waarschijnlijk hebben ook mensen tegen jou gezegd, later toen je het verhaal vertelde, ja, Jan, is dan geen druppel op een gloeiende plaat? He, want zoveel armoede, en waar begint aan?
Dat is allemaal waar. Dat horen wij geregeld. Hè? Is het geen water naar de zee? Dus, ik denk dat het allemaal waar is. Maar dat kleine beetje, geluk, wij kunnen die mensen niet gelukkig maken. Wij kunnen daar alleen de ellende een klein beetje verlichten.
Nou, ik denk dat die mevrouw toch wel heel blij was.
Ja.
Nou is ze gestorven. We kregen met kerstmis eigenlijk moeten we bij het begin beginnen van het centrum. Hè. Er is ook een centrum daar. Dat is ontstaan allemaal door vrijwilligersgeld. En die hebben een dagopvang. Die hebben een verpleegtehuis. En die hebben een, medische zorg op platteland. En bij het centrum zijn we eigenlijk, vanaf het centrum zijn we eigenlijk gaan werken. Hè? Die hebben gecoördineerd waar hun gingen werken.
Ja.
Maar nou kregen we, om terug te komen met kerstmis, kregen we dan een brief van Veronica, dat is de directrice van het centrum. En die gaf te kennen dat een vrouwtje overleden was ondertussen. Maar ja, we kregen ook een hele mooie foto van een manneke dat bij zijn kacheltje zat, dat Jan gerepareerd had. En dat hij zijn duim omhoog staat van, zie je hoe lekker warm dat ik het heb. Dus dat is ook mooi dan. Hè?
Ja, zeker.
Heel mooie dingen.
Nou, ik denk dat het ook, ook zoals jullie dat vertellen, een heel dankbaar werk is. En voor jou dan ook bijzonder, Jan, om jouw werk ook altijd het opknappen van woningen, maar dan beroepshalve.
Ja, juist.
En dus als je dan ook een stiel, zoals wij in het dorp zeggen, kunt gebruiken om dat te doen, dan denk ik dat het extra dankbaar was. Maar toen vroeg ik nog aan jullie van, gaat er ooit nog terug? En ze zeggen, nou, dat weet ik nog niet. En nu heb je toch weer besloten om terug te gaan.
In eerste instantie wou ik niet terug.
Nee.
Ik wou vanaf het begin terug. Ik heb daar zoveel meegemaakt. Ik heb er ook echt vrienden gemaakt. Met die verplegers en de mensen van de staf daar. Ik zeg, ik kom terug.
Ja.
En mijn vrouw die moest ook nog wel eens eventjes goed nadenken. Want ik moet er ook bij vertellen. We logeerden daar prachtig in een bos. En met onze campers, die boswachter, hij ontzettend zijn best gedaan om voor ons nog onze zin te maken. Die man kwam elke avond met een grote kist met druiven, meloenen en weet ik wat je er allemaal in zit. Maar toen we naar huis gingen, stond mijn vrouw wel onder 29 op de bult. We hebben ze wel geteld.
Ja. Ja.
Van alle insecten.
En nou gaan ze proberen om buiten het bos een plek te vinden. Want er zijn geen campings, hè. Dus we opereren allemaal van een plek in het dorp of in het bos. Maar ik heb nou weer wel zin om terug te gaan, hoor.
Maar jullie hebben nou een andere groep om jullie heen verzameld. Ja. Om samen mee te gaan werken. En waarschijnlijk mensen die wel iets meer handkracht hebben. Of
nou ja, daar wordt niet op geselecteerd. Nee? Want het gaat dus van het NKC, de Nederlandse kampeerautoclub, uit. En die schrijven die reis uit. En dan kan iedereen die lid is van het NKC, kan daarop inschrijven.
Iedereen
dus wij moeten ook nog afwachten welke mensen dat er met ons meegaan.
Ja.
Maar wij zijn wel met twee mensen. Wij en... Ja, Johan vertelde ons vandaar dat ze wel een bingo georganiseerd hebben. Ik heb in de winkel een klein stalletje bij ons staan, waar dat ik dus met paaseikers en dergelijke van hout verkoop. En zo zijn wij lekker een boer. We hebben van een paar mensen in het dorp al wat donaties gekregen. En ons bedragje loopt lekker omhoog.
Van het goede gevoel hebben we een mooi bedrag gekregen.
Kijk.
Van... De leden van de tafelronde hebben een bedrag gekregen.
De, tafel,
de bingo had ons 943 euro opgebracht. En dan zijn er nog wel mensen die wij giften gedaan hebben. We zitten al op een bedrag van 2000 euro.
Kijk.
Dat hebben we extra mee kunnen nemen. Niet de reis of het geld van de huisjes die opgeknapt worden. Mm-hmm. Dat betalen 10 koppels zelf. Maar we extra mee kunnen nemen voor het goede doel al.
En dan doen jullie ook, of tenminste dat vertelde je toen, jullie nemen het geld mee en jullie kopen daar de spullen. Ja. Dat die plaatselijke economie ook nog gesteund wordt. Niet dat je hier allemaal spullen mee gaat nemen. Want daar hebben de mensen, dat is natuurlijk wel fijn dat ze spullen krijgen. Maar... Ja.
En die materialen van de huisjes, die zijn al gekocht als ze eraan komen. Die staan er al klaar. Hè? Dat is allemaal van tevoren door het centrum geregeld. Hun drekkend werk kunnen.
En wat moet jij doen, Immy?
Nou,
de boekhouding bij alles. Dat is ook belangrijk. Ja. Ja.
Nou, ik heb de meeste tijd op het centrum doorgebracht. En wat deden wij? Ja, er komen mensen die mogen, 50-tal mensen mogen iedere dag komen om te douchen, om de kleding te laten wassen. Een warme maaltijd krijgen ze. En er worden activiteiten georganiseerd, zoals handwerken, gymnastiek.
Een soort dagopvang ook.
Zingen. Het is eigenlijk gewoon dagopvang. Dus mijn werk was niet zo nuttig, vond ik, als dat van Jan. Ik vond het wel gezellig bij die mensen. Maar het was nooit geen hele dag. Het was altijd maar uurtjes. Hè, de...
ja.
En
je ziet niet zo direct concreet resultaat als Jan met zijn
wel.
Maar dat is het mooie. Ja, ik heb
de huisjes die wij dan op gingen knappen, dan kon zij mooi op het centrum mooie gedeintjes. Wij gaan van de maat en zij maakten de gedeintjes. Wij weggingen.
Gordijnen naaien. En toen vroeg de directrice, Veronica, heb je zin om de gordijnen mee weg te brengen? Want het huisje was klaar. Ik zei, ja natuurlijk, want mijn man is er aan het werk. En dus ik mocht mee. En dan moet ik eerlijk zeggen, toen heb ik pas echt gezien en ook gevoeld vooral wat ze eigenlijk deden. Hè. Het kwam zo op me af dat ik ook helemaal van de kaart was eigenlijk.
Ja.
Ik zag ook dat vrouwtje daar in dat bed gedragen worden. En ik ging naar buiten. Ik zag die mannen zitten janken buiten. Dat ik nog nooit gezien had. Een paar mannen die gewoon zo...
Ja.
Het was echt... ik heb toen gevoeld echt hoe die mensen doorleven. Want op het centrum is het allemaal heel netjes en heel schoon.
Goed georganiseerd.
Goed georganiseerd, ja. En bij het verpleeghuis ook. Maar... bij die huisjes was echt iets anders. Hoor. Ik ben blij dat ik er mee geweest ben, omdat ik dat gezien heb. Dus nou weet ik wat hij volgend jaar weer mee... Of dit jaar is dat dan, hè?
Ja.
Wat hij weer mee bezig is dan.
Ja.
Ja, ik denk ook voor mensen die iets zouden willen doneren bij ons in het dorp... dat het vaak ook wel aanspreekt. Ik denk dat heel veel mensen al geven aan goede doelen. En ook dat graag doen. Maar je hoort toch ook wel eens het bezwaar bij mensen... dat ze zeggen van ja, waar blijft het? En hoe komt het terecht? En als ze direct...
Weten dat iemand het meeneemt?
Ja, diegenen die kennen. Hè? Ja. Er zijn natuurlijk veel meer voorbeelden van. Hè? Maar dit is natuurlijk in ons dorp denk ik een heel mooi voorbeeld. Dat er misschien wel meer mensen zijn die hier graag aan zouden bijdragen. En ik heb begrepen dat dat nog kan. Hè?
Dat kan altijd. Vorig jaar hadden we ook geld van iemand gekregen. Want wij wisten ook niet waar ons te wachten stond. Dus we hebben geen acties gehouden of zo. Maar we hebben er zoveel mee kunnen doen. Rechtstreeks, dat is het mooie. Hè? Er zit niks tussen. Dus,
Ja.
Het kan altijd, want we hebben zelf een speciaal bankrekeningnummer geopend voor het goede doel. Want ik wou het niet tussen de rest allemaal hebben. Dus even tijdelijk een bankrekening.
Ja, ja.
En hebben jullie ook een stichting opgericht? Of hoe noemen jullie het
nee,
dan?
Nee.
Gewoon een Moldavië.
Het gaat allemaal via... Nee, het geheel gaat via het NKC. Maar wij zelf hebben bij zijn zo'n tijdelijke bankrekening geopend. Hè?
Ja. Kijk, wij kunnen nu... We hebben al bijna, of eigenlijk helemaal al
2000
euro extra. Als ik dat tegen jou vertel, dat de mensen waar wij dus werken, die mensen op de buitenaf, 10 euro tot 15 euro pensioentje hebben per maand.
Zo.
Ja.
Als je dan ziek bent, dan heb je nog geen geld om naar een apotheek te gaan voor een simpel tabletje te halen.
Ze hebben geen ziektekostenverzekering ook niet, hè?
Het is zo armoedig. Het is.
Ja. Dan kunnen we nog veel mooi werk doen.
Ja, ja.
We moesten
10 jaar jonger zijn, ja. Zei ik altijd.
Ja.
We hebben al zo vaak tegen elkaar. Wij hadden eigenlijk dit al 10 jaar in moeten ontdekken. Wij zijn er helemaal door gegrepen. En ja, vandaar dus dat we nu bezig zijn.
Ja, er zijn heel veel goede doelen natuurlijk. Maar dit is gewoon op een pad gekomen.
Ja.
En daar gaan we mee verder.
En we hebben hier uit het dorp al ook gesponsord gekregen. Al voor mensen. We hebben een mooie rolstoel ontvangen. We hebben een rollator ontvangen. We hebben een poststoel ontvangen. Ook.
Ja.
Poststoel. Ja, wat is een poststoel? Kinderen hadden ook een poststoel. De eerste adresje waar we moesten gaan werken. En we hadden het toevallig ook, Jan. Eerlijk in zo'n huisje kunt beginnen, moet het letterlijk eerst uitmesten. Hè?
Ja.
Het stinkt er binnen. Het is niet normaal. En Jan die pakte die poststoel op. Wij wisten niet dat het een poststoel was. Er stond een stoel, die moest naar buiten. Hij pakte die stoel op en die nemmer valt onderuit. Over zijn schoenen, over zijn broek.
Ja.
En er waren 2 vrouwen bij, want we gingen dan met een ploeg van 2 mannen en 2 vrouwen gingen wij elke keer naar zo'n huisje toe met de verpleger en de sociaal werkster dan, hè, samen zo'n klusje aanpakken. En die vrouwen kwamen gillend buiten van, ik ga niet meer naar binnen toe. Ja, en toen hebben ze zo'n doek voor haar mond gebonden en zo weer terug te bidden. Want wat ik zei, jongen, we zijn hiervoor gekomen, niet zeuren, aanpakken.
Ja, ja.
Kijk, in de camper kunnen wij zoveel niet meenemen, maar toevallig is er nou een, ik weet niet of jij het wilt vertellen.
Nee, doe maar.
Via zijn er 21 bedden van een ziekenhuis in Roermond. En die gaan in juli gaan die onderweg naar Moldavië toe. Onze reisleiding heeft ervoor gezorgd. En daar gaat die rolstoel en die poststoel en die looprek ook mee. Dus het moeten wel goede spullen zijn natuurlijk.
Ja, ja, ja.
In de spullen was hier ook helemaal niks mee.
En is Moldavië dan nog een moeilijk land? Waar ze aan de grens bijvoorbeeld moeilijk doen of zo? Of valt dat nog mee?
Dat vind ik nou zo mooi dat je dat ook weer vraagt.
Ja.
Wij gaan via Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Roemenië, dwars door richting de Zwarte Zee. Onder de Oekraïne ligt Moldavië. Wij zouden aan de Moldavische grens aankomen. Vorig jaar met die 10 campers. En wij zouden vlak voor de grens, want die grenzen, dat is manneke. Want die mannen met van die hele grote petten op, de ene groter als de andere.
En geweren misschien ook wel?
Echt, zo, ja, kunt u mij iets bij voorstellen.
Het is een voormalige Sovjet-republiek, ja, ja, ja. Hè? Dus de hoge petten, die zijn daar bekend.
Hoe groter de pet, hoe meer sterren. Enfin, wij zouden vlak voor de grens, 2 kilometer voor de grens, groeperen. Want iedereen rijdt op zijn eigen niveau. Wij rijden van A naar B elke dag, maar iedereen rijdt zijn eigen traject.
Ja, ja.
Wij rijden niet in kolonnen achter elkaar. Maar wij zouden wel gezamenlijk de grens overgaan. En wij kwamen aan de grens, dus die pijlen volgen allemaal daar. Die baan moet je dus in. En wij reden in 4e positie. En de 3 voor ons, die draaien erin. En mee springt er bij ons zo in en met zijn grote pet voor de auto. Stop, stop. Maar stoppen. Hup, terug, jullie moeten de grote baan op. Dus wij reden als eerste de grote baan op. En die 3 die al die route, de officiële borden gevolgd hadden, die moesten nog terugkomen. Want onze reisleider reed eigenlijk voorop. En die sloot dus weer in de rij mee terug aan. En toen komen we aan de grens aan. En toen stonden 2 van die jonge heren netjes in het pak. Tasje onder de arm. Welkom in Moldavië namens de consul van Moldavië. Jullie zijn zeer geëerde gasten.
Jullie werden verwacht.
Wij werden verwacht. Ze wisten dat we kwamen.
Kijk.
Ja, en wij waren welkome gasten. Wij hoefden geen tol te betalen. Wij mochten zo de grens passeren.
Een speciale behandeling, ja.
En wij kregen allemaal persoonlijk de telefoonnummer van de consul. In het geval tijdens ons verblijf in Moldavië iets zou overkomen, konden we direct, ook al was het op zondag, met hem contact opnemen.
Ja, nou, dat is heel mooi.
Ja.
Ja. Nou, en dat was nog voordat jullie dit allemaal hebben mogen doen. Was je al welkom. En als je dan hoort wat jullie gedaan hebben, dan denk ik dat je er al heel trots op mag zijn.
Ja.
Jan en Emmy allebei. Ja. En wij komen jullie wel eens vaker tegen in projecten, ook in onze eigen gemeente. Denk maar aan de restauratie van de kapel van Nijhoven, waar Jan en ik elkaar ook nog vaak hebben tegengekomen. Ook wel een project om trots op te zijn.
Ja.
Maar dit is dan misschien nog wel van een andere orde.
Ja, dit is.
En zonder hoog of laag te noemen, maar dit is bijzonder. En,
ja, heel speciaal.
Mooi dat jullie hierover hebben willen
Hartelijk bedankt. Ja, gezien de tijd moeten we afronden. Je bankrekeningnummer noemen het niet veel zin, denk maar. De mensen weten jullie wel te vinden,
ja,
denk ik.
Ik denk ook wel die per se iets wil geven. Die is altijd welkom.
Ja, heel hartelijk bedankt voor jullie komst. En veel succes. En een fijne
vakantie.
Ik vind
het maar kort, hoor.
Ja. Ja.
Het was 20 minuten, maar... ja. Hartelijk dank.
Dank je wel.
Oké. Okay.
Ja, luisteraars, dit is nog steeds het programma Te Gast Bij. En u hebt het misschien aan de muziek gehoord. Het is een klassiek muziekstuk. En dan vraag ik aan de kenner hier aan tafel, Rian Vroesenek. Was dit nou een stukje Johannes of Matthäus Passion?
Een stukje Matthäus Passion.
Want jij herkent dat natuurlijk uiteraard. Want jij bent bezig met allebei de toneelstukken, wou ik zeggen. De muziekstukken instuderen. Want jij bent projectkoorlid. Bij welk koor precies?
Bachkoor Brabant.
En jullie hebben in de aanloop naar Pasen de uitvoering zowel van de Johannes als van de Matthäus Passion. Zeg je dat goed?
Ja, inderdaad. Afgelopen zondag hebben we de Johannes Passion gezongen in Prinsenhagen in Breda. En dat was een hele mooie uitvoering. Ja, je moet er ook van houden van die muziek. Het is soms een lange zit, maar de Johannes is niet zo lang als de Matthäus. Maar dan hebben we het al gelijk over de verschillen.
Ja.
Alhoewel, de Matthäus is dus meer bekender. En ja, die wordt ook heel veel uitgevoerd, heel Nederland.
Ja. Misschien dan toch een vraagje over mag stellen, Jannie. Zowel de Johannes als de Matthäus Passion gaat natuurlijk over het lijdensverhaal van Christus. Hè?
Ja.
Maar er zijn meer evangelisten. Zijn er meerdere passionen?
Ja, er is ook een Lucas-passie. En dat inderdaad, maar die worden bijna niet uitgevoerd. Maar toevallig de Lucas Passie, die is in de afgelopen zaterdag in Etten-Leur uitgevoerd.
Maar de Johannes is het bekendste, hè?
De Matthäus is het bekendste.
Ik dacht de Johannes.
Nee.
De Matthäus Passion.
Ja, die is het bekendste.
En de laatste jaren heb ik ook het idee dat het een beetje een hype is, dat iedereen voor Pasen per se naar de muziekstuk wil gaan luisteren ergens. Heb ik daar gelijk?
Ja, inderdaad. Er zijn veel mensen die daar vol enthousiasme dan naartoe komen en nog mooier naar huis gaan. Want die muziek die blijft gewoon in je oren hangen. Maar ja, dat komt misschien dat wij hem al 5 weken of 6 weken repeteren. Komende zaterdag generale repetitie in Oosterwijk. Dus dan zijn wij daar met 100 personen, althans qua zangers en 40 orkest.
Dan wou ik net vragen, hoe groot is dat Bachkoor dan? Ja. En zijn dat allemaal projectleden of is dat een vast koor met een aantal toegevoegde leden?
Het zijn allemaal projectleden, want je moet elk jaar opnieuw auditie doen bij de dirigent Geert van den Dungen. En het koor bestaat uit, het is een hele grote groep, maar het bestaat uit 2 koren. En dat geldt ook voor het orkest. En het ene koor vertegenwoordigt dan het volk en het andere meer de mensen die bepaalde groepen vertegenwoordigen, maar het zingt dus als het ware
tegen elkaar
in. Alhoewel, je zit naast elkaar, maar het zijn wel hele mooie stukken die je dan...
En ben jij bij het volk of bij de apostelen?
Ik ben bij het volk. tenor 2.
Oké.
Okay. Want jij zegt over die auditie. Ik heb eens gekeken op de site van het Brabants Bachkoor.
Ja, ja.
En daar stond inderdaad... Ieder jaar, dat is in april, mei weer, ja. 10 minuten.
10 minuten.
En wat moet ik me dan bij voorstellen? Daar zit dan de koorleider in een stoel en dan moet je optreden? Of hoe werkt dat?
Nee, die zit achter de piano en een klein praatje en die speelt wel voor. En dan moet je dan precies nazingen. Of je krijgt een stuk voor je en dat stuk moet je dan gewoon... zingen, zoals het op papier staat, qua muzieknoten. En in de regel duurt dat nooit zo lang. Maar het gaat met name over het treffen en hoe hoog en hoe laag. En de kwaliteit van de stem natuurlijk.
En dat mag je elk jaar doen, want ze kennen jou al.
Ja, elk jaar. Hij wil weten welk vlees hij in de kuip heeft. En dat gaat met name hem op de koorklank natuurlijk. Hè. Hoe kom je over? En als ik dan... afgelopen zondag dat moet bekijken of beluisteren, ja, dan is dat wel zo mooi. Dat is zo harmonieus, zo mooi op elkaar afgestemd, ook met de solisten die erbij horen. Hè.
En hoe lang repeteer je dan van tevoren?
6 weken.
Dat is best wel te doen. Dat is niet dat je al een half jaar...
Het is elke woensdag van 8 tot 10 in de Waalskerk in Breda.
Maar het zijn natuurlijk allemaal geoefende zangers. Hè?
Ja, het zijn allemaal mensen die allemaal wel...
bladmuziek kunnen lezen en...
Ja, die allemaal wel in de regel allemaal wel in een koor zingen.
Ja.
Draagt dat voor jou ook nog bij aan jouw paasgevoel?
Ja, inderdaad. Je komt er steeds meer achter als je dat telkens dat verhaal zingt. Dan gaat er toch iets in je ontwikkelen van... Waarom doen we dat allemaal? En met name, ja, dat is ook maar net hoe je dan zelf grootgebracht bent. Met name in de katholieke kerk. Maar het zijn ook andere kerken waar het allemaal in uitgevoerd wordt... Ja, dat is inderdaad, het zegt wat toch wel meer.
Dus je bent met meer bezig dan alleen de zang?
Ja.
En het muziekstuk?
Ja, en dat komt ook met name, we hebben hier afgelopen, vorige week donderdag hier, de diaak Finema gehad over het Pasen. En ja, dan gaat dat toch helemaal even, dan past die puzzel precies helemaal, die valt helemaal in elkaar.
Waarom is eigenlijk de Matthäus Passion veel bekender dan de Johannes Passion? Terwijl de liefhebbers soms zeggen juist dat Johannes voor de fijnproever is, hè?
Ja.
Kijk jij daar tegenaan?
Ja, inderdaad. Nou, ik zing ze allebei even graag. Maar als je ze nou echt zou moeten kiezen, dan zou je toch in principe voor de Johannes kiezen. Want ja, niet dat het wat korter duurt, maar het is wat feller, het is meer ingetogener. Het is, ja, je kunt er meer je verhaal in kwijt, laat ik het zo zeggen. En ja, de Matthäus, dat zijn dus twee groepen telkens tegenover elkaar. Beantwoord je elkaar en dat is meer afgestemd en meer, dat komt meer gelijkmatiger over, laat ik het zo zeggen. Maar het is wel voller, en zeker met zo'n groot koor. Dat klinkt toch wel heel bijzonder.
En jullie treden dan op in smoking?
Ja, je moet helemaal...
In tenue?
In zwart, met strik.
Ja, en 7 april is de eerste uitvoering al geweest, of de Johannes Passion in Prinsenhagen. En dan mensen die denken, hey, die heb ik gemist, ik wil ook nog graag naar zo'n Passion. Maandag 15 april en woensdag 17 april is de Matthäus Passion in de Grote Kerk in Wouw.
Ja, dat klopt.
Kan je daar nog kaartjes voor kopen of kan je daar zo naartoe? Hoe werkt
ja, je
het?
Kunt daar via de website van Bacco Brabant kun je daar voor alles terecht. En de dinsdag daartussenin vindt diezelfde uitvoering nog een keer plaats in de Petruskerk in Oosterwijk. En dat is voor de eerste keer. Tenminste dat het
in
van Brabant Bacco dat die daar zingen.
En dus de Johannes Passion hebben jullie maar 1 keer gedaan en Matthäus Passion 3 keer?
Ja.
En waarom is dat?
Ja, dat is een traditie, denk ik. Vroeger speelde zich met name alles af in Breda. En dat zal nog wel terugkeren naar de Grote Kerk in Breda. En we zaten altijd in de kapel van Saint-Louis in Oudenbosch. En dat is wel akoestisch gezien zo'n mooie kapel om daar te zingen. Maar die zijn ze aan het restaureren. En dus moesten we uitwijken naar iets anders. En toen zijn we terechtgekomen in Wouw. En toen kwam er toevallig een plaats vrij in Oosterwijk. Daar hebben ze al een Bach-cultuur. Want elk jaar vindt daar zo'n Bach-uitvoering plaats. En zodoende is het ook in Oosterwijk.
En als ik nou een onbescheiden vraag mag stellen, of als ik een vraag mag stellen aan jou om onbescheiden te zijn. Is er ook een soort van ranking van koren in Brabant of in de provincies? Of zijn jullie nou goed bijvoorbeeld?
Ja, dat moet iedereen voor zich uitmaken. Zoveel Bach-koren zijn er eigenlijk niet. Maar in Tilburg weet ik dan dat er één is. En in Eindhoven... Nou, ik heb eigenlijk nog nooit zo... Die verrenking op zich nooit... daar hebben we het onderling hebben we het er eigenlijk nooit zo over, laat ik het zo zeggen. Maar iedere dirigent die vult zijn eigen programma in. Die doet het op zijn eigen manier en zijn eigen stijl. Ja, dan vind ik de dirigent Geert van der Dungen wel een bijzonder iemand om dat uit te halen uit het koor wat er ook echt in zit. Ja, en dan kun je dat vergelijken met het Nederlandse Bach-koor. Ja, die doen het weer op een andere manier. En dat spreekt met deze manier meer aan, laat ik
maar,
het zo zeggen.
Maar tactisch gezegd, je benadert het nationaal niveau.
Ja, dat is heel zeker. We doen niet onder
voor een ander. Je zit op nationaal niveau.
We doen niet onder voor een ander.
Nou, hartstikke mooi. Ik heb volgens mij geen vraag meer. Wil jij zelf nog iets speciaals daarover vertellen, Rian?
Ja, ik hoop dat mensen, als ze nog interesse hebben, dan kunnen ze naar Wouw. En nog dichterbij kunnen ze naar Oosterwijk aanstaande dinsdag. Dus iedereen is van harte welkom en u zult er zeker geen spijt van krijgen.
Nou, ik wens jou wel veel succes nog met de komende 3 uitvoeringen en bedankt voor jouw toelichting.
Dank je wel dat ik hier in de gelegenheid was om dit even te kunnen toelichten.
Jij ook bedankt.
We draaien Bach langzaam weg en ik wil nog tegen u vertellen dat u op www.omroepbaarle.nl terugluisteren. De hele uitzending nog terug kunt luisteren zometeen. Ik bedank Johan Staes heel hartelijk voor zijn bijdrage aan het programma. Bedankt ook technicus Marcel Thomassen. Volgende week zijn we hier weer in de studio. Dan hebben we Marianne van Tilburg en Saskia Laurijsen van de Avondvierdaagse. En Ineke Laurijsen die komt vertellen over de nieuwbouw van Janshoven. En ik hoop dat u allemaal weer luistert. Tot volgende week.